En vanavond neem ik u dan mee naar Handelingen 4 voor het vervolg op de verhandeling. Handelingen 4. Waar staat: en terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring tot de andere dag, want het was nu avond. En vele van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden, en het getal der mannen werd omtrent 5000. En het geschiedde des anderen daags dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas, en Johannes en Alexander, en zoveel als er van het hoge priesterlijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest, tot hen: gij oversten des volks en gij ouderlingen van Israël, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen anderen, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen. En hun geboden hebbende uit te gaan buiten de raad, overlegden zij met elkander, zeggende: wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen het niet loochenen. Maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherpelijk dreigen dat ze niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als ze hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat ze ganselijk niet zouden spreken, noch leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen: oordeelt gij of het recht is voor God uw lieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en lieten ze gaan, niets vindende hoe zij hen straffen zouden om des volks wil. Want zij verheerlijkten allen God over hetgeen er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaren oud, aan welke dit teken der genezing geschied was. Tot zover. En zoals gezegd sluit dit gedeelte rechtstreeks aan bij het voorgaande hoofdstuk. Het verhaal was dus eigenlijk nog niet af. Want wat we in het voorgaande hoofdstuk vinden is de genezing van deze kreupele man bij de Schone Poort in de voorhof van Salomo. En daarna een toespraak van de apostel Petrus naar aanleiding van deze opzienbarende gebeurtenis, waarbij de apostel Petrus verwijst naar Abraham, Isaac en Jacob en naar de belofte die God aan die vaderen uiteraard gedaan heeft. Beloften die volgens Petrus dan vervuld zijn geworden toen God zijn kind Jezus verheerlijkte, waarbij wij het woord kind vervolgens weer vervangen door knecht, want dat is waar het over gaat. Zijn knecht Jezus. Degene die namelijk vernederd werd als de knecht des Heren, maar God heeft hem opgewekt, is de gedachte. En daarna zegt de apostel in hoofdstuk 3 nog steeds tot het publiek in het algemeen: gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een doodslager geschonken zou worden, de vorst des levens hebt gij gedood, welke God heeft opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. Soms denk ik, als ik zo'n vers lees, korter kan het niet gezegd worden, maar het komt korter, want in hoofdstuk 4 staat het korter. En nog laconieker ben ik geneigd te zeggen. Maar de apostel zegt dan dat God op deze wijze vervuld heeft hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had. Daar gaat het om, vers 18. Van hoofdstuk 3 nog, het gaat dus inderdaad om vervulling van de beloften die God tevoren gedaan heeft. We vinden die gedachtegang in heel wat nieuwtestamentische bijbelboeken meteen in het eerste hoofdstuk. God tevoren, God eertijds, enzovoorts. Hetgeen van de beginnen was, of in de beginnen was, want zo begint Johannes 1 dan, maar het gaat over precies hetzelfde. Dat woord Gods, waarin hij beloften gedaan had, dat woord dat vervuld wordt in Christus, want in hem, schreef de apostel Paulus aan Timotheus, in hem zijn de beloften Gods, zoveel als er zijn, zegt hij, welk het maar is, alle beloften Gods zijn dus in Christus Jezus, ja en amen. En dat is precies wat Petrus ook zegt. Dus precies dezelfde prediking. En hij roept dan het publiek in het algemeen op zich te bekeren enzovoorts. En dan verwijst hij naar iets wat hij in hoofdstuk 2 niet gedaan had. Namelijk hij verwijst naar de wederkomst van Christus. Namelijk naar de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Zo zegt hij dat. En zoals gezegd wordt het later aangevuld door Jacobus. Die zegt dat het gaat om inderdaad de wederoprichting van de vervallen hut van David. En Peter zegt hier meer in het algemeen, wederoprichting van alle dingen die God gesproken heeft door de mond, al zijn er heilige profeten van alle eeuw, enzovoorts. Het gaat dus om bekende beloften Gods. Het gaat om de bekende, alle bekende beloften Gods dus, die vervuld worden in de persoon van de Heer Jezus Christus, nu in zijn opstanding en het laatste deel ervan straks in zijn wederverschijning. Ik gebruik het woord nu ook maar eens een keer. Ja, in zijn wederkomst, want zo heet dat. Nou goed, daarna besluit de apostel dan met te zeggen, gij lieden zijn kinderen der profeten des verbonds. De gedachte is dat ze erfgenamen zijn dus van dat verbond. En dat deze generatie de bevoorrechte generatie is waarin deze beloften Gods vervuld worden. Hetzelfde zullen we later tegenkomen in de woorden van Paulus in Handelingen 13. Zijn lange toespraak. Nou goed. En in beide gevallen gaat het om de vervulling in beginsel van de bekende belofte aan Abraham. In uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden, enzovoorts. Daarna meldde de apostel nog, aan het eind van zijn toespraak, in de eerste plaats, ik roep het graag in herinnering, omdat we het niet zouden vergeten. Ik roep in herinnering dat de apostel ook zei dat de profeten vanouds over deze dagen gesproken hebben. Dat was vers 24 nog. Zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. En als u mij vraagt, uit het verband blijkt mij in ieder geval dat daarbij gedacht wordt aan de dagen sinds de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. Want over die dagen spreekt de apostel Petrus hier expliciet in de voorgaande versen. Hij zegt, God heeft hem opgewekt, dat is gebeurd. Nu zou men zich bekeren en wanneer dat gebeurd is, en dat niet omdat het zo expliciet hier staat, maar omdat het ook een heel bekende gedachte is uit de Oud-Testamentische profetie, wanneer dat gebeurt en wanneer het volk als zodanig zich bekeert, dan zal God inderdaad zenden deze Jezus, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En als ik daarna meteen lees, in twee versen verder, in vers 24, daar staat er, en ook al de profeten van Samuel aan en die daarna, zoveel als ze hebben gesproken, er wordt er dus niet één uitgezonderd, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Daarna komt de bekende vraag of die profeten dat dan eigenlijk wel begrepen hebben. En mijn antwoord is eerst niet, later wel. Omdat dat in 1 Petrus 1 staat. Want daar staat dat de profeten hun eigen profetieën onderzocht hebben, kennelijk omdat ze die toch niet al te zeer begrepen. En dan zegt Petrus dat hen geopenbaard is dat ze prediken over deze tegenwoordige dagen. De rest was namelijk helemaal niet onbegrijpelijk. Er is niks onbegrijpelijks aan. Dat wij moeite hebben met het begrijpen van profetie soms, is gelegen in punt 1, in het feit dat we de omstandigheden niet kennen waarbinnen de profetieën gegeven werden. Want die omstandigheden waren aanleiding tot deze profetieën. En hebben dus geven dus een bijdrage in de verklaring van de profetieën. Het andere is dat we mede door de vertaling, maar niet uitsluitend daardoor dikwijls heel de zin niet kunnen volgen, niet begrijpen waarover nou echt gesproken wordt. omdat we bepaalde termen niet begrijpen enzovoort. Dat kan allemaal. Maar over het algemeen is het niet geheimzinnig. Integendeel, het enige wat echt problematisch wordt, zijn de uitspraken in het Oude Testament over onze tegenwoordige tijd. Omdat nou eenmaal deze dingen in het Oude Testament verborgen waren. Maar let op dat Petrus ook niet zegt, zoveel hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren geopenbaard. Hij zegt, ze hebben deze dagen tevoren verkondigd. Ze hebben erover gesproken. Maar het heet niet openbaren, dat is wat anders. Openbaren wil zeggen de bedekking wegnemen van dat wat verborgen was. Maar dat is in oud-testamentische tijd niet gebeurd. En zo staat het dan ook in het Nieuwe Testament vermeld. En niet anders, zeg ik dan met klem. Nou goed. Maar een ander ding waar ik nog op wil wijzen dan in bijzonder is de uitspraak van Petrus in het allerlaatste vers, in vers 26. Zijn laatste woorden tot het publiek, zeg ik dan maar. In Jeruzalem, op het tempelplein of wat het maar wezen mocht. Hij zegt, God opgewekt hebbende zijn knecht, Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zou, daarin dat hij een ieder van u afkeren van uw boosheden. Ik moet zeggen dat die opgewekte knecht Jezus toch niet verschenen is aan het volk. En hoewel wij dat wellicht in het vers zouden lezen, de uitspraak zoals in de staat, moet ik toch zeggen dat het zo niet gebeurd is. Er staat, God opgewekt hebbende zijn knecht Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden. Als we dat letterlijk nemen, dat de opgewekte Christus dus eerst gezonden werd tot het Joodse volk in Jeruzalem, dan klopt dat niet, want dat is juist niet gebeurd. Wat gebeurd is, is dat hij zich bekendgemaakt heeft aan de zijnen, aan de gelovigen, aan zijn discipelen, al was het maar als een soort voorvervulling van een bepaalde oud-testamentische profetie, die immers spreekt over dat als hij zou zijn opgewekt uit de dood, zou hij de lof Gods verkondigen aan een grote gemeente, in het midden zijn de broederen en hoe dat maar heten mag. Dat is wat in de praktijk in onze dagen vervuld wordt aan de gemeente als zodanig. Maar het werd voorheen in de dagen na de opstanding van Christus meer letterlijk en meer op beperktere schaal toegepast. Doordat de Heer Jezus zich inderdaad bekend maakte aan zijn broederen. Dat wil zeggen aan degenen die in hem geloofden, aan de discipelen dus. En eenmaal zelfs aan 500 in één keer. Zoals het netjes vermeld staat in 1 Korinthe 15. Als hier dus staat, God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft dezelfde eerst tot u gezonden, blijven er maar twee mogelijkheden over. Ik heb er geen keuze tussen gemaakt, dus ik geef ze allebei door. De een is dat Petrus dan toch spreekt over de Heer Jezus, maar dan voordat hij werd opgewekt. Dat zegt hij er wel niet bij, maar er is geen andere mogelijkheid. Namelijk, God heeft zijn knecht eerst tot u gezonden. Hij lijkt mij minder waarschijnlijk, maar als we wat trekken aan de vertaling, zal ik maar zeggen, moet het toch lukken om het zo te interpreteren. En ik zeg het niet gekscherend, ik bedoel, dat is waarschijnlijk zo. Ik denk dat het te verdedigen valt dat de apostel Petrus hier spreekt over dat de Heer Jezus eerst tot hen gezonden is, maar dat was voordat hij werd opgewekt. Dan moet je dus zeggen, God heeft zijn knecht Jezus opgewekt, maar heeft hem eerst daarvoor al tot u gezonden, opdat hij u lieden zegenen zou. Dat is de ene mogelijkheid. De andere mogelijkheid is simpelweg deze, dat als er staat, hij heeft hem eerst tot u gezonden, dat dat niet letterlijk bedoeld is, maar dat dat een uitspraak is over de prediking. Namelijk, de Heer Jezus komt tot het Joodse volk in de prediking. Waarom ook niet voor degene onder ons die vertrouwd zijn met het idee dat de Heer Jezus Christus het woord Gods is, mag het natuurlijk helemaal geen probleem zijn. Het woord werd aan Israël gepredikt en dus zo kwam Christus tot hen. Bovendien, hoe is de Heer Jezus eigenlijk tot ons gekomen dan? Tot ons? Of is hij niet tot ons gekomen? En het antwoord is door het woord, door de prediking. Dat is ook een Bijbels antwoord, overigens. Zaligheid is door het gehoor. En dat is weer door het woord Gods. Dus de meest waarschijnlijke lijkt mij, maar ik heb er geen geen zwaarwegend argument ervoor, maar meest waarschijnlijk lijkt mij dat het hier gaat over de prediking van het evangelie aan het Joodse volk na de opstanding van Christus. In de praktijk maakt het natuurlijk weinig verschil. Dus dat is ook geen probleem. Het is in elk geval zo dat het evangelie kracht gods is tot zaligheid. Eerst de Jood en ook de Griek. Een keer of 5, 6, 7 misschien wel herhaald in de Romeinenbrief. Dus daar sluit ik me dan maar bij aan. De Bijbelse gedachte is in ieder geval dat het evangelie definitief na de opstanding van Christus gepredikt zal worden aan het Joodse volk. En waar kun je dat beter doen dan in Jeruzalem? En als je in Jeruzalem bent en je stelt je weer de vraag, dan is het waar kun je dat beter doen dan in het gebied van de tempel? En dat is wat hier dan ook inderdaad gebeurt. Toch? Er zit echt nog iets anders aan vast. Er staat, hij heeft dezelfde eerst tot u gezonden. Hetgeen suggereert dat het daarna, en dat lijkt me genoeg al, voor het belangrijkste... Het belangrijkste idee waar we over het in hoge mate ook hebben naar aanleiding van deze toespraken, het idee namelijk dat op voorhand Gods werk vaststond, namelijk dat de zaligheid de heidenen zou gezonden worden, in de Bijbelse betekenis van de term dan, enzovoorts. En dat dus inderdaad, populair gezegd, het Joodse volk terzijde gesteld zou worden en een heidensvolk de plaats van het Joodse zou innemen. Kortom, dat er van het begin af aan sprake is van de stichting, de oprichting, de bouw van de gemeente zoals wij die kennen. En dan ook inderdaad dezelfde gemeente. Daar gaat het om. Want hier ligt meteen die gedachte al vast, dat daarna, staat er niet helemaal bij, maar de gedachte is toch, daar ontkom je niet aan, dat als het eerst gepredikt wordt aan de Joden, dan zou het daarna toch gepredikt worden aan, enzovoorts. En hoewel je natuurlijk kunt zeggen, ja, maar het gaat over de 1000 jaren, enzovoorts, dan moet ik u zeggen, nou, dat kan dan helemaal niet, want dan zou toch eerst de 70ste week van Daniel nog moeten passeren, inclusief de grote verdrukking en de wederkomst van Christus, want daarna pas zou het aan de heidenen gepredikt worden. Maar strikt genomen, het prediken van het evangelie aan de heidenen na de 70ste week van Daniel is bepaald ook niet hetzelfde als dat de zaligheid de heidenen zou gezonden worden en aan hen zou worden toevertrouwd. Dus. Maar goed, dit soort uitdrukkingen vinden wij hier niet. Wat we hier wel vinden, want het is echt niet mijn bedoeling om er op voorhand van alles in te leggen, maar wat we wel vinden is dat Peter zegt, God heeft dezelfde eerst tot u gezonden. Geen suggereert dat het daarna gezonden zou worden, of dat de Heer zelf dus eigenlijk gezonden zou worden, nou ja, niet naar Joden dus, want tot Joden zegt hij dit, en dus naar heidenen. Dus waarom je dan in Handelingen 28 terecht zou komen met het idee dat de zaligheid de heidenen zou gezonden worden, dat is mij dan een volkomen raadsel. Te meer daar degenen die vasthouden aan die functie en betekenis van Handelingen 28 vers 28... daar niet eens aan vastknopen dat de zaligheid de heidenen zou worden toevertrouwd, maar er gewoon bij blijven. Dat betekent dat vanaf dat tijdstip het evangelie, de zaligheid aan de heidenen zou gepredikt worden. Nou goed, dat zou gebeuren, ooit een keer, wordt niet door Paulus in Handelingen 28 gezegd, maar wordt hier in ieder geval door Petrus gezegd in Handelingen 3. Het is wel summier, maar dat betekent het toch? God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft dezelfde eerst tot u gezonden, opdat hij u zegenen zou. Daarin, want dan was de vraag waaruit bestaat de zegen dan, en het is daarin dat hij in ieder van u afkeerde van uw boosheden, waarbij wij onder boosheden niet meteen zouden verstaan overtredingen der wet, maar uiteraard gewoon ongeloof. En daarmee alles wat eruit voorkomt. Hè? Vandaar het meervoud. Nou goed, dat was tot het volk. En dat het tot het volk was, mogen ook blijken uit het volgende vers, hoofdstuk 4 vers 1. Terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daar over hen, tot hen, de priesters, namelijk de hoofdman des tempels en de Sadduceeën. Dat zijn dus priesters uit de Sadduceeën in de eerste plaats. Zij zijn degene die over de gebeurtenissen als het ware struikelen. Specifiek de Sadduceeën. Het wordt ook meteen verklaard, al komt het later in Handelingen natuurlijk nog uitgebreider aan de orde. Maar de staatsen waren zeer ontevreden, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En u weet, want zo staat het later in Handelingen ook, de Sadduceeën waren degene die sowieso niet in wonderen geloofden. Ze waren de rationalisten van die tijd, zal ik maar zeggen. Zij hielden zich bezig met de ontmythologisering van de Bijbel. Dat is dus niet door een Duitser uitgevonden, denk ik dan altijd. Maar, die heeft een naam. Maar het is natuurlijk onzin. Het gebeurde altijd al. Ook onder de Joden. En zij nemen het initiatief tot de gang van zaken hier in hoofdstuk 4. Dat wil zeggen, de tempelpolitie wordt op Petrus en Johannes afgestuurd. En zij sloegen de handen aan hen. Zij sloegen hen zelfs in de boeien, mag ik aannemen, maar vooruit. Vers 3, zij sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring tot een andere dag. Want het was inmiddels avond. Moesten de nacht over in de gevangenis blijven. En vele van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. Eerst wordt dan vermeld de afloop van, laten we zeggen, het voorgaande hoofdstuk. Namelijk dat er door de prediking, naar aanleiding van de genezing van deze kreupelen uiteraard, want daar gaat het over, velen tot geloof kwamen. Velen die het woord gehoord hadden, dit woord dus hier uit hoofdstuk 3, kwamen tot geloof. En daarna staat er dat het aantal gelovigen in Jeruzalem, en daarmee wedergeboren mensen uiteraard, toenam tot 5000. De mannen alleen geteld, kan ik ook niet helpen, maar ik zeg altijd, dat ging toen zo, dat lijkt me wel voldoende. Maar vooruit. Het getal der mannen werd omtrent 5000. Met andere woorden, dat het groot resultaat was en dat velen door dit teken en daarna door de toelichting door Petrus, de prediking van Petrus, tot geloof kwamen. Ja, het punt is, sommigen hebben wel eens gevraagd, ik weet nooit wanneer ik dat nou zeggen moet, maar nu dan maar een keer. Sommigen stellen zich de vraag, hoe komt het nou dat toen de Heer Jezus zelf nog rondtrok met zijn discipelen enzovoort, en al die wonderen deed, dat er zo weinig mensen tot geloof kwamen. Want ja, maximaal komen wij aan een aantal van 5000, of van 500, hè, dat weet ik, hè. Maximaal 500, meer tellen we er nooit. En aan hen verschijnt hij dan ook inderdaad, ik denk in Galilea. Met meer van Galilea, maar dat was het dan. En nou is de Heer Jezus weg en opgestaan. Dat bedoel, men ziet hem niet meer. En nou moet Petrus het woord voeren. En prompt, binnen een paar dagen, misschien een paar weken, dat weet ik niet. Maar binnen zeer korte tijd 5000 man. En de vraag is, hoe komt dat? En er is een eenvoudig antwoord op hem. Het antwoord is dat nu pas voor het eerst de dingen werkelijk, openlijk en to the point gepredikt worden. Het bevestigt dus, ook achteraf, wat ik zo vaak zeg, namelijk de prediking van de Heer Jezus, zowel als die van Johannes de Doper, was niet gericht op het openbaren van onbekende Bijbelse waarheden, maar was erop gericht dat men zich alsnog zou wenden tot de schriften. De schriften zou onderzoeken, opdat men uit de schriften tot antwoorden op vragen zou komen. Wat de Heer Jezus meer deed, was vragen stellen, dan dat hij antwoorden gaf op vragen die er al waren. Daar gaat het om. Men zou namelijk op grond van de kennis van het Oude Testament, zou men tot, in de eerste plaats tot de actuele verwachting van de komst van de Messias moeten komen, gewoon omdat het zo zachtjes aan de tijd was. Ik kijk me weer niet op een jaar, daar ben ik voorzichtig mee geworden, maar vooruit. Maar we hadden het toch redelijk goed uit kunnen rekenen, denk ik dan altijd maar. En aan de andere kant, de Bijbel zegt toch, wel niet al te expliciet denk ik, maar de Bijbel zegt toch dat waar men de schriften zou bestuderen, zou men inderdaad ook zelfs de bedekte dingen uit het Oude Testament verstaan. Niet omdat men zo intelligent is, maar gewoon omdat altijd gegolden heeft dat God zich openbaart in zijn woord. Dat is waar, maar het werk van de geest staat daar nooit los van. Dat wil zeggen dat God inderdaad zich bekend maakt. Nee, laat ik het anders zeggen, dat God ook in Oud Testamentische tijd gelovigen in heel de waarheid leidt. Dat is eigenlijk het idee. Nou ja, misschien minder ver dan in Nieuw Testamentische tijd. Maar als u dus nog eens een keer vraagt, wisten die Oud Testamentische profeten dat allemaal? Dan zeg ik, ja, dat wisten ze allemaal. Eerst ook niet. Maar met wat moeite, met onderzoek, men moet er zich moeite toe getroosten. Laat de waarheid, laat de wijsheid zich vinden. Wie niet zoekt, zal namelijk nooit vinden. Dat is het idee, en waar men zoekt, zal men vinden. Ik zou niet weten waarom dat alleen een nieuwtestamentische waarheid zou zijn. Er nog bij komt dat die waarheid trouwens geformuleerd wordt in het Oude Testament. Hè? Die mij vroeg zoeken zullen mij vinden, staat gewoon in het Oude Testament. Een uitspraak met betrekking tot, of zelfs een uitspraak van, de wijsheid. Zo is dat nou eenmaal. Daarom verwees zowel Johannes de Doper als de Heer Jezus zijn tijdgenoten naar de schriften. Maar wat nu gebeurt, na de opstanding van Christus, is dat inderdaad vrij uitgesproken wordt. De Heer Jezus deed het uiteindelijk ook, maar dat was in de nacht dat hij verraden werd. Toen zeiden zijn discipelen tegen hem, nu spreekt gij vrij uit. Waarom deed u dat nooit? Waarom spreekt u nu ineens vrij uit? Ze waren zich dus bewust van dat dingen verborgen gehouden werden. Dingen die de Heer Jezus kennelijk wist, maar die hij niet zei. En toen hij een keer wel wat zei, zeiden ze, kijk, nu spreekt gij vrij uit. Zo zou het eigenlijk moeten. Maar ja, dat was de nacht waarin hij verraden werd, dus het ging verder niet door zo. Het ging wel verder door, maar pas na de opstanding van Christus, toen heeft hij kennelijk vrij uit met hen gesproken. Dat staat trouwens in de allereerste verhandeling, nou het is niet echt, maar staat in de allereerste verse van Handelingen 1, waar staat dat hij zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hem gezien, en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Dus daar heeft hij vrij uit kennelijk tot hen gesproken. Zo eindigt Handelingen ook, want het is het derde vers van Handelingen. En in het op twee na laatste vers, of drie na laatste vers van Handelingen. Nee, ik geloof zelfs het laatste vers van Handelingen. Daar staat dat Paulus nog bezig was om te spreken over het koninkrijk Gods. En alle bijzonderheden daarvan, want dat is nogal wat. Hè? En vooral met betrekking tot het verschil tussen openbaring en verborgenheid van dat koninkrijk. Want dat is eigenlijk het enige moeilijke aan het hele thema. Nou goed. Maar niettemin, er kwamen dus velen tot geloof. Maar nu werd ook gewoon gezegd hoe het in elkaar stak. En als u nou vraagt, maar wat hebben we nou hier in de voorgaande toespraken voor dingen gezien? Wat is er nou gezegd wat eerder door de Heer Jezus of zo niet gezegd werd? Wel, dat is makkelijk genoeg. Wat er gezegd wordt door Petrus, met name, is dat God zijn beloften vervuld heeft door de Heer Jezus uit de dood op te wekken. Maar zijn lijden, zijn dood en zijn opstanding, dat maakt nou juist deel uit in de eerste plaats van de verborgen dingen in het Oude Testament. En daar gaat het maar om. Dus werd het niet openlijk gezegd. Er werd nooit openlijk over gesproken. Ja, werd wel over gesproken, maar in bedekte termen. En daar gaat het maar om, hè. Maar nu wel, nu het gebeurd is. En waarom het eerder bedekt was, weten we ook inmiddels allemaal, mag ik aannemen. Want dat staat in elk geval expliciet in 1 Korinthe 2. Namelijk, als de oversten deze wereld, inclusief Annas, Caiaphas en hoe die jongens maar geheten hebben. Als ze dat geweten hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Maar daarom moesten ze dat niet weten. Het idee was, zij konden de schriften weten en de vraag was, wat zult gij doen met Jezus? Op basis van de oud-testamentische schriften. Dat is het idee. En verder mocht daar geen enkel argument een rol in spelen. Daarom mochten ze het niet weten. Alleen achteraf wordt gezegd hoe God het dan gepland had en hun ongeloof heeft ingepast in zijn plan. Daar gaat het over. En dat wordt ook uitgelegd dus, hè. En nou komen er ineens velen tot geloof, namelijk inmiddels al 5000 en dat zijn dan alleen de mannen. Ik denk dat het getal dus wel het dubbele geweest zal zijn, want te vrezen valt dat ook in die dagen over het algemeen meer vrouwen tot geloof komen dan mannen. Als u mij vraagt is het altijd al zo geweest. Scheelt misschien. Tel eens even hoeveel vrouwen en hoeveel mannen hier zitten. Zo voor de aardigheid. Moet je eens een poosje blijven doen. Alle samenkomsten waar je komt. Moet je eens doen. Ik heb het lang niet gedaan, maar ik heb het een poosje gedaan. Altijd meer vrouwen.
Maar je moet langer leven dus bij je.
Dan moet toch een intelligente verklaring voor zijn, Omar. Die zijn leven langer, dus zijn er meer, hè? Dat is een bekende overschot. Zo redeneren we dat weg. Ja. Zo zie je, statistieken zijn leuk, maar ze interpreteren is nog veel leuker, hè? Nou goed. Laat maar zitten. Maar dubbele dus, hè? Gemiddeld dan, hè? Zo'n beetje, denk ik. Dat is veel, hoor. In zo'n stad die uiteraard lang niet zo groot was als de steden van tegenwoordig. Lijkt me ook duidelijk. Nou goed. Dan staat er, vers 5, en geschiedde dus andere dagen dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden, dat is dus gewoon de Hoge Raad weer, hè? Het Sanhedrin. Maar er worden wat meer Bijbelse termen voor gebruikt. Hun oversten, hun oudsten, hun schriftgeleerden, dat is inderdaad de Joodse Hoge Raad. Ze vergaderden, uiteraard, te Jeruzalem. En daarna wordt genoemd Annas, de hoge priester, en Caiaphas, en Johannes, en Alexander, enzovoorts. Annas en Caiaphas, dat weet u, hè? Caiaphas was de schoonzoon van Annas. En ze schenen bij toerbeurt de functie te vervullen of zoiets. Dat doet nog ook weinig ter zake verder. Maar hier wordt Annas de hoge priester genoemd. Wie Johannes en Alexander zijn, is een raadsel. Daar kan nog op gepromoveerd worden, heb ik begrepen. Johannes, geloof ik, is al eens iemand op gepromoveerd. Die Alexander nog helemaal niet. Johannes is altijd wel een Jood te vinden uit die oude geschiedenis van die dagen. Die Johannes heet en die een vooraanstaande positie innam. Dus dat moet hem dan geweest zijn, is het idee. Maar wij weten het niet. De indruk wordt gewekt dat ze familie zijn van de hoge priester. Uit het hoge priesterlijk geslacht, is het idee. Ik vrees dat ze dan familie zijn van Caiaphas. En niet zozeer van Annas, want Annas werd geacht helemaal geen kinderen te hebben. En vandaar dat deze Caiaphas als zijn schoonzoon het hoge priesterambt bedient. Maar daar gaat het nou niet om. Waar het om gaat gewoon is dat dus met grote nadruk de hoge priester aanwezig is. En dat niet alleen. Voor zover er twee waren, waren ze alle twee. En voor zover er nog meer waren van het hoge priesterlijk huis, van de familie dus, waren ze er ook. Zodat met grote nadruk de hoogste, wij hier van doen hebben met de hoogste gezagsinstantie in Jeruzalem. Van het Joodse volk. En of, als ik het dan anders zeg, meer politieke termen, we hebben hier een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging van de Joodse regering. Daar komt het in de praktijk op neer. En dat is ook waar het hier in hoofdstuk 4 over gaat. Want in volgens vers 1 ging het voorgaande over het gepeupel. Dat is een oud Nederlands woord voor volk. Populair gebleven in de Franse tijd en daarna weer verdwenen. Ja. Nou goed, heb ik van Willem de Zwijger geleerd. Hè? Toen hij wat zei, had hij het over ce pauvre peuple. Maar goed, over dit arme volk, dat weet u toch? Nou goed, gepeupel, zeg ik. Dat bedoelde mee het gemene volk. Het gewone volk heet dat in algemene termen. Maar hier hebben we inmiddels van doen met de regering. Dat wil zeggen, de natie als zodanig. Want die wordt vertegenwoordigd niet door zoveel mogelijk leden van het volk, maar door zoveel mogelijk leden van de officiële regering, uiteraard. Hè? En dat is wat we hier voorgesteld krijgen. Daarom maakt het ook niet uit wie de Johannes en Alexander zijn. De gedachte is dat zoveel mogelijk namen kennelijk genoemd worden om aan te geven dat het gaat om een heel zware vertegenwoordiging van het volk als zodanig. En hier hebben we dus van doen met officiële rechtspraak. En de uitspraak van de Joodse Hoge Raad is officieel de uitspraak van de Joodse staat als zodanig. Weliswaar niet van het gewone volk, als je dat dan mag zeggen nog, maar wel van het volk in zijn officiële positie als Joodse natie. En daar gaat het maar om, en dan wijs ik er verder maar op, dat gezag van de Joodse Hoge Raad ook veel verder reikte dan Jeruzalem of Judea. Het gezag van de Joodse Hoge Raad in Jeruzalem reikte tot alle Joden, waar ook ter wereld, in elk geval binnen het Romeinse Rijk. Dus inclusief Rome. Vandaar dat als Paulus in Rome komt, is de eerste vraag of de Joden daar, en de leidsleden van de Joden in Rome, of die uit Jeruzalem het een en ander vernomen hebben. Over Paulus en over zijn gevangenschap en zijn rechtspraak enzovoorts. Zie, want De Joodse regering officieel, voor zover er een bestond, was deze, de Joodse Hoge Raad in Jeruzalem. En daar verschijnen Petrus en Johannes dan voor. Goed, als zij hen, vers 7, als zij hen, Petrus en Johannes, in het midden gesteld hadden, want om hen ging het, vraagden zij, door wat kracht of door wat naam? Dat is eigenlijk twee keer hetzelfde, want de naam heeft nou eenmaal kracht. Bij ons nog een beetje, in een handtekening of zo. Maar door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Want dat er een of andere vreemde kracht in werking trad, dat is duidelijk. Want anders was deze kreupele niet genezen. De vraag is met welke kracht gebeurt dit? Of krachtens wat? Of krachtens wie? En toen sprak Petrus. Let op dat er expliciet bij staat, het had niet gehoeven, maar het staat er wel, vervuld zijnde met de Heilige Geest. Zodat wat de man nu gaat zeggen, kan op geen enkele wijze door ons worden weggeredeneerd met het smoesje. Nou ja, hij zei maar wat. Hij bekeek het eens en hij vertelde zo zijn eigen verhaal. Nou ja, dat is de variant op wat men dikwijls zegt, of dikwijls wat men soms zegt naar aanleiding van Handelingen 2. Zo van, ja, Peter zei het daar wel, maar hij wist niet beter. Nou goed, daar hebben we het nou niet meer over. We zitten nu in hoofdstuk 4. En nou kun je niet zeggen, hij wist niet beter, want er staat vervuld zijnde met de Heilige Geest. En die ligt niet. En wat zou de Heilige Geest ook alweer doen? Nadat bijvoorbeeld Petrus en de andere apostelen die zouden hebben ontvangen, wanneer dat dan ook maar was, want dat speelt nu allemaal geen rol. De Geest zou hen in heel de waarheid, in heel de waarheid leiden. Dus als Petrus hier spreekt, vervuld zijnde met de Heilige Geest, spreekt hij dus per definitie heel de waarheid. Toch? Nou, hij zegt, gij oversten des volks, voor alle duidelijkheid, niet het volk, oversten des volks, dat wil zeggen de natie als zodanig en niet sommige leden daarvan. Gij oversten des volks en gij leden van de raad, weet je wel, gij ouderlingen van Israël, oudsten van Israël, de raad van, want het Sanhedrin is natuurlijk toch een overblijfsel van de raad van oudsten, zoals die in de tijd werd ingesteld op initiatief van Jethro en in de praktijk door Mozes, zijn schoonzoon, dat weet u toch, hè? Nou goed. Gij oudsten van Israël, alzo hebben wij heden rechterlijk, alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied. Dat maakt het meteen al wat een beetje potsierlijke aangelegenheid, moet ik u zeggen. Want wat is er nou in te brengen tegen een weldaad? Toch niks. Een weldaad is een goede daad. Wat zou er te veroordelen zijn dan dus? En waar bemoeit dan dus de rechtbank zich mee? Want in de eerste plaats niet een rechtbank, hè? Nou goed. Alzo we heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens, waardoor hij gezond geworden is. Het heeft nog goed uitgepakt ook. Dat is een zegen voor de volksgezondheid, zal ik dan maar zeggen. Hè? Dan staat er, zo zei u allen kennelijk, dan komt dan zijn verhaal. Dat wil zeggen, u moet allen weten. Iets wat kennelijk is, wil zeggen iets wat gekend kan worden. Dat betekent niet dat het ook gekend wordt. Maar betekent dat het kenbaar is, men kan het kennen. We vinden de uitdrukking, ja, men kan het kennen. Ja, het is wat moeilijk, maar vooruit. Maar het staat ook in Romeinen 1 bijvoorbeeld, waar staat dat hetgeen van God kennelijk is. Dat wil zeggen, gekend kan worden. En dus, zo zijn u allen kennelijk, jullie moeten alle weten. En dan meteen, en het ganse volk Israëls. Want het idee is dat deze lui het ganse volk Israëls officieel, wettig, de rechtbank hier, officieel, wettig vertegenwoordigen. En dus, waar Peter spreekt tot de Joodse Hoge Raad, is het niet een onderontje van de Joodse Hoge Raad samen met Petrus en Johannes. Maar in tegendeel, als Petrus tot die raad spreekt, spreekt hij daarmee officieel tot heel het volk. Dat hele volk is weliswaar niet aanwezig en dat kan ook niet, maar dat hoeft ook niet. Niettemin richt hij zich via de hoge priester en daarna via de raad, inderdaad, tot het ganse volk Israëls. Dat is een belangrijke waarheid. Staat er dus ook uitdrukkelijk bij. Niet wij maken daar een officiële gebeurtenis van. De Bijbel zelf zegt het, of beter nog, de Heilige Geest zegt het. Via Petrus. En dus, zo zei u alle kennelijk, en daarmee het ganse volk Israëls. De vraag zou vervolgens nog kunnen luiden, alleen het ganse volk Israëls. Zijn dat alle Joden? Waar ook ter wereld? Het antwoord is ja. Daarna is altijd weer de vraag, maar wie is dan een Jood? Maar daar bemoei ik me nou niet mee. Voor zover ze Jood zijn, vallen ze onder de rechtspraak van deze Joodse Hoge Raad. Maar de vraag kan ook nog zijn, of is het inclusief alle stammen van Israël? Dat zou namelijk best kunnen bij gelegenheid. Want per slot, het was niet zo lang daarvoor dat in de tijd Caiaphas de Hoge Raad voorzat, dan wel voorstond, en plannen maakte om zich te ontdoen van de Heer Jezus, en toen een profetie uitsprak. En er staat er laconiek bij dat het een uitspraak was, niet alleen over de Joden, maar ook over de 10 stammen van Israël. Ook ging ook over de kinderen Israëls die in de verstrooiing waren, zal ik maar zeggen. En 2 versen verder wordt zelfs de naam van Efraïm genoemd. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. Het zit hier toch achter. Heel Israël. Het ganse volk Israëls. Hoeft niet noodzakelijk, maar ja. Laat maar zitten. Maar zo zijn u alle kennelijk, en daarmee het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus, meteen hè, dat door de naam, want dat was de vraag, door wiens naam, door welke naam, door welke kracht. Nou zegt hij, dat is de naam van Jezus. En er staan 3 termen, Jezus Christus, de Nazarener. Nazarener betekent in eerste plaats en letterlijk uit Nazareth dus. Dan zit er een verwijzing achter naar het Nazireerschap uit het Oude Testament, maar dat is een heel moeilijk verhaal. Dus laat me zitten. Maar de Nazarener, en de andere term is Christus, en dat is niet echt een naam. Kan er net toe gerekend worden, maar naar onze maatstaven is de term Christus niet een naam. Al wordt hij in de praktijk wel zo beschouwd. Maar het is een titel, de gezalfde namelijk. Het is niet een naam als zodanig, maar het wil zeggen dat hij tot koning gezalfd is in dit geval. Wellicht tot profeet, maar daar gaat het niet om. Het gaat om koningschap. En daarna blijft dus alleen de enige naam, echte naam over, de enige 100% naam die er staat, namelijk Jezus. In de naam van Jezus. Dat door de naam van Jezus, de Messias, zegt hij er meteen bij, Jezus is dus de Messias, Jezus Christus, de Nazarener. Door deze die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt. Kijk, en ik denk niet dat het nou nog korter kan. Dit lijkt me de kortste, eerlijk gezegd. Die gij gekruist hebt, welke God heeft opgewekt. Laconiek. Natuurlijk, het is gebeurd, maar let op hoe snel Petrus eroverheen gaat. Het doet verder weinig ter zake. Waar het om gaat is dat hij leeft, de Heer Jezus Christus, de God is opgewekt, dat hij leeft en dat zijn leven, daarmee zijn kracht actief is, hetgeen gedemonstreerd werd in de genezing van deze kreupele man. Lijkt me duidelijk. Dus dat door de naam, maar aangezien de vraag was door wat naam of door wat kracht, kun je dus ook zeggen dat door de kracht van Jezus Christus de Nazarener, maakt weinig verschil, dat door de naam of kracht van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, dat door hem deze hier voor u gezond staat. Hij is er kennelijk bij dus, hè? Die kreupelen. Door hem staat deze hier voor u gezond. Hij wordt dus aan hen, aan de Joodse Hoge Raad, gedemonstreerd. Het resultaat van gebeurtenis. Dat is een bewijsstuk, hè? Dit keer niet in een plastic zakje, maar bewijsstuk toch, hè? Nou goed. En dan meteen. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot hoofd des hoeks geworden is. En dus, even er tussendoor. En dan weer verder. En let op dat je vers 11 gewoon kunt overslaan. En je mist hem niet. Speelt verder geen rol in het betoog ook eigenlijk. Want dan sla ik hem over. Dan staat er, door deze staat deze hier gezond voor u. En de zaligheid is in geen andere. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. En vers 12 gaat dus nog steeds over die naam. Uit vers 10 en vers 11 staat er maar zo even laconiek tussendoor als een citaat uit Psalm 118. En ik laat hem dus nu eerst even buiten beschouwing. Het gaat om de naam van Jezus Christus. Daarna wijs ik erop dat vers 12 zegt, en de zaligheid is in geen andere. In geen andere naam of in niemand anders. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Let op, waarom onder de hemel? Hoezo geen andere naam onder de hemel? Wel, men zou de uitdrukking onder de hemel lezen naast de volgende uitdrukking onder de mensen. Want de gedachte is niet zozeer dat het gaat om het verschil tussen hemel en aarde. Maar het gaat erom dat deze zaligmaker, de zaligmaker is voor allen onder de hemel. Dan wel voor allen onder de mensen. Namelijk dat deze zaligheid niet beperkt wordt tot de Joden of tot heel Israël, voor het geval u daar dan 12 stammen onder verstaat, maar dat het gaat inderdaad om alle mensen onder de hemel. En dus over heel de aarde. Vandaar die vreemde uitdrukking ertussendoor. Hoezo zou er geen andere naam onder de hemel zijn? Wat heeft onder de hemel er nou mee van doen? Nou, dat wordt toegelicht door de volgende term. Geen andere naam die onder de mensen, en niet onder de Joden, onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. De gedachte is dan wellicht in 3 vers 26 dat de boodschap eerst tot de Joden gepredikt wordt. Maar het neemt niet weg dat het een boodschap is die bestemd is voor, nog een vers verder terug, vers 25 van hoofdstuk 3, die bestemd is voor alle geslachten der aarde. Zodat je in deze dingen dus helemaal geen beperking van de boodschap vindt. Integendeel, er wordt uitdrukkelijk gezegd dat het bestemd is voor alle geslachten der aarde, eerst de Jood, vervolgens. Maar dat zegt Paulus ook in Romeinen 1. En daarna zegt hij, het is voor alle mensen onder de hemel. Onder de zon, denk ik altijd als ik het lees, met verwijzing naar prediker. Beperking vind je dus niet. Sommigen vinden wel een beperking, maar dus ten onrechte. Men vindt namelijk de beperking van het decor hier. Namelijk, het is in Jeruzalem. Het gebeurt in de tempel. Het is bij de poort, of hoe noemen ze het ding, die galerij van Salomo. Of hoe je hier dan maar genoemd mag, de voorhof van Salomo heet die in de Bijbel. Hè. Maar in ieder geval, het tempelgebied, het is in Jeruzalem, het gaat om Joden, het is de Joodse Hoge Raad. Zij worden ook persoonlijk toegesproken, zijn mannen van Israël, mannen van Jeruzalem. Het is allemaal tot je dienst. Maar als het gaat over de inhoud van de prediking, en daar gaat het werkelijk over, wordt gewoon gezegd dat het voor alle mensen is. En niet hier, niet pas hier bedoel ik. Het werd al veel eerder gezegd, want eigenlijk vind je dat natuurlijk meteen terug in elk geval in hoofdstuk 2, door het spreken in andere talen. Dat is wat meteen gebeurde. En eigenlijk vind je het in hoofdstuk 1 natuurlijk, hè. Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, einde der aarde. Dat de volgorde is waarin het zal gebeuren, lijkt me duidelijk genoeg. Maar daarmee ligt ook meteen vast dat het niks van doen heeft met de boodschap. Dat er ook geen verandering is van de boodschap. Maar dat precies één en dezelfde boodschap gepredikt zal worden aan alle mensen, aan alle volkeren. Over heel de aarde, aan alles wat onder de hemel is, zal ik maar zeggen. En dan hoef ik natuurlijk niet meer te verwijzen naar de uitspraken in Romeinen 3 over, is God dan een God der Joden alleen of ook der heidenen? He? Dat soort uitspraken meer. Bovendien wijs ik erop, maar daar hadden we het al over, meen ik, als ik me goed herinner, naar aanleiding van het voorgaande hoofdstuk, maar misschien vergis ik mij, Het idee namelijk dat naar de Joodse geloofsbeleidenis de Heere onze God maar één is. Er is maar één Heere onze God, er is maar één Heere. En op die grond, en dat is een vast Joods gegeven, op die grond is hij dus God van heel de schepping en dus van alle mensen. En niet alleen der Joden, maar ook der heidenen. En de conclusie wordt eraan toegevoegd, dus verderop ook in Handelingen, dat Joden en heidenen dus inderdaad ook op dezelfde wijze zalig moeten worden. Precies dezelfde manier. Het wordt ook later leerstellig uiteengezet, uitgebreid, in de hoofdstukken die daartoe ook het meest geschikt zijn, namelijk de eerste hoofdstukken van Romeinen. Uitdrukkelijk. Eerst de Jood, ook de Griek. Enzovoorts. Maar op hetzelfde niveau. Het enige is misschien een historische volgorde, maar we leven al ver en ver na die gebeurtenissen. Je moet toch ergens beginnen. En waar men uitgaat van Jeruzalem, omdat daar deze gebeurtenissen hadden plaatsgehad, ligt het natuurlijk ook voor de hand dat men begint in Jeruzalem. Je moet ergens beginnen. Al zouden wij ons misschien inmiddels toch al af moeten vragen waar die andere 10 apostelen eigenlijk inmiddels gebleven zijn, want we horen er niks meer over. Dat is misschien toch aardig, hè? Ja, zuster. Ja, dat is dus inderdaad, ja, dat is de. Dat staat in de Bijbel niet, dus ik moet eigenlijk nu verder mijn mond erover houden. Maar voor alle duidelijkheid wijs ik me erop dat we na de opstanding van Christus alleen nog van doen met Petrus en Johannes. Dat wil zeggen, Johannes ook nog maar net even. Want die verdwijnt na dit hoofdstuk ook compleet van het toneel. En daarna blijft alleen Petrus over totdat Paulus ten tonele verschijnt. En die twee blijven een poosje gelijktijdig, worden een paar keer naast elkaar gezet. En dan zijn we ook Petrus kwijt. Ze zijn allemaal weg. Maar hier zijn er al 10 zoek eigenlijk. Toch? En als ze hier niet zijn, waar zijn ze dan? Nou, de kant van Samaria op, denk ik dan. Of misschien zit Jacobus inmiddels al lang in Spanje. In Santiago. Dat ken hij, want het is pas later naar hem genoemd. Maar vooruit, hè. Sint Jacob. Sint Jacobus, Santiago. Die Compostela, geloof ik. Nou, vooruit. Maar dat weten wij niet. Maar niet met zekerheid in ieder geval. Maar de kans is groot dat het al lang naar de heidenen is. Alleen dat Petrus heel speciaal zijn bediening houdt met betrekking tot de Joden. Dat laatste is weer wel degelijk heel erg bijbels. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar waar het me wel om gaat, is om de uitdrukkingen in vers 12. De zaligheid is in geen ander. Er is niemand anders. Er is er maar één. En vervolgens, er is ook onder de hemel. Dat wil zeggen, waar ook ter wereld, de geheelde aarde is onder de hemel. Geen, in de hemel ook niet natuurlijk, maar daar gaat het nou niet over. Het gaat om degenen die op aarde wonen. En dus er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen, de mensheid in het algemeen, gegeven is door welke wij, wellicht Joden, maar beter misschien te lezen als wij mensen, door welke wij moeten zalig worden. Er zit niks anders op. Dat wil zeggen dat we daarmee een gelijkschakeling zien van Jood en Heiden. Althans voor wat betreft de persoonlijke zaligheid. En dat is natuurlijk zo. Dat wordt niet hier gelijk geschakeld. Dat was altijd al gelijk. Er is nooit enige verandering in gekomen. Heel de Bijbelse geschiedenis door vinden we hetzelfde verschijnsel. Dat Joden en Heidenen, dat wil zeggen Israëlieten zowel als Heidenen, geloven in het woord Gods. We horen wat meer van Israëlieten trouwens dan in dat verband, maar daar gaat het nou verder niet om. En dus, voor de hele wereld, hier al, en niet pas in hoofdstuk 28 of zoiets. En er zit nog iets anders aan vast. Dus hij zegt namelijk, er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Maar als ik u zou vragen, los van dit hoofdstuk, door welke naam moeten wij zalig worden? En u zou het probleem voorleggen aan bijvoorbeeld de schriftgeleerden en het Sanhedrin, zouden zij een andere naam noemen. En terecht, overigens. Zouden zij terecht een andere naam noemen. De naam van Jehovah namelijk. Want dat, ik verwijs dus nu naar de vele uitspraken in het Oude Testament. En in bijzonder in, ik wil zeggen het evangelie van Jesaja. Maar dan gooi ik een paar termen door elkaar. Jesaja noemt men de evangelist onder de profeten immers. Nou goed, het is dus die Jesaja door wie gezegd wordt dat er maar één naam is. En daarbuiten is niks. En de naam is de naam van de verlosser van Israël. En van de koning van Israël. De naam Jehovah namelijk. Dat is dus, naar oud-testamentische norm, de naam boven alle naam. En het is niet voor niks dat Filippenzen 2 spreekt over de Heer Jezus, die uitermate verhoogd is geworden en een naam ontvangen heeft boven alle naam. Dat Filippenzen 2 verwijst inderdaad letterlijk naar meerdere schriftplaatsen tegelijkertijd uit Jesaja. En daar gaat het maar om, dus de naam Jehovah. Daarna zeggen wij, maar de naam Jehovah is toch een andere naam dan de naam van Jezus. Dan zeg ik nu, ja, je schrijft het natuurlijk anders. Dat is waar. Het wordt ook anders uitgesproken, inderdaad. Maar het is de naam van dezelfde en daar gaat het maar om. Die twee namen komen namelijk samen in de Heer Jezus Christus. In ieder geval en uiteindelijk en definitief op het moment van de opstanding en verhoging van Christus. Waardoor God hem gesteld heeft. Dan ben ik terug in Handelingen 2. Waardoor God Jezus gesteld heeft. Deze Jezus die gij gekruist hebt gesteld heeft tot Jehovah. Keurig via het Grieks naar het Nederlands vertaald met heren, maar niettemin in het licht van het Oude Testament gewoon de naam van Jehovah. En anders hebben we Filippenzen 2 natuurlijk ook als een heel duidelijke uitspraak daarover. En Hebreeën 1 ook. Hij heeft namelijk uitnemender naam boven de engelen geërfd. De meest uitnemende naam, de hoogste naam die er is, is de naam van Jehovah. Als Petrus nu zegt, het is in de naam van Jezus, want hij noemt geen andere, dan bedoelt hij dus precies dezelfde, want als hij het hem navraagt, dan zegt hij in hoofdstuk 2, ja, inderdaad, God heeft deze Jezus gesteld tot Heere en tot Christus overigens. Het rechtstreeks met elkaar samen. Dat wil zeggen, het mogen naar onze taalkundige normen twee namen zijn, naar andere normen is het dezelfde naam, omdat het de naam is van dezelfde persoon, moet ik misschien zeggen. Kan ook nog heel goed in dit verband. En daarna moet ik erop wijzen dat de term de naam inderdaad heel wat meer betekent dan het woord eigen naam in onze grammatica. Een naam is, iemands naam is al wat hij is. Het is maar niet een formule waarmee je wordt aangeduid, een soort code waarmee je dan hem kunt aanduiden in geschrift of in de spraak. Dat doet nog weinig de zaken. Maar inderdaad, iemands naam is alles wat hij is. Alles wat over hem bekend kan zijn enzovoorts. Dat is iemands naam. Ook in het Nederlands kennen we die betekenis, want bij naam denken we ook aan reputatie, aan beroemdheid enzovoort, bekendheid. Dat zit er allemaal in. Maar iemands naam is in de praktijk gewoon iemands wezen. Let maar eens op als je de term in de Bijbel tegenkomt. En dus gaat het niet om de eigen naam als zodanig, of u nou Jezus heet of Jehovah. Het gaat om wie hij is en hij is zowel Jezus als Jehovah. Dat is zijn naam. Dat was niet altijd zo natuurlijk, want in het Oude Testament zei Jehovah is mijn naam. En de naam Jezus werd uiteraard niet genoemd, omdat die stamt van zijn menswording. Nou goed. Maar één naam, dat moet voor de Joden al heel problematisch zijn. Dan is er nog wat anders, maar die bewaar ik voor na de pauze. Want ik vind dat zo leuk dat vers 11 hier tussen staat. Hè? Ik vind het toch. En het staat er echt helemaal tussen geschoven. Doet niks ter zake. Heeft met de uiteenzetting niks van doen. Niet met de belasting van de beschuldigden. Niet met de verdediging van de beschuldigden. Of van de verdachten. Het heeft er niets mee van doen. Het staat er maar zo tussendoor. Er wordt ook niet op teruggekomen. Maar het is zeer essentieel. Omdat juist die uitspraak een kenmerkende uitspraak is voor de positie van het Joodse volk aan de ene kant in onze dagen. En de positie van de gemeente aan de andere kant. Maar die is voor na de pauze. Handelingen 4, vers 11. Zo'n aardig vers ertussen geschoven, om zo te zeggen. Los van de hele uiteenzetting, los van de woorden van verdediging, want dat worden ze achter zijn, de woorden van Petrus. Hij zegt, deze is de steen. Ik mag aannemen dat dat niet slaat op die kreupele die genezen werd. Maar zo zou je hem ook nog kunnen lezen. Maar je mag aannemen dat het een uitspraak is over deze naam. Namelijk Jezus Christus de Nazarener. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot hoofd des hoeks geworden is. En daarna zeg ik, en toch heb ik er niet zoveel moeite mee om het te lezen alsof het gezegd wordt over deze kreupele man. Maar dat voert misschien wat te ver. Maar dat zou ook nog kunnen, eerlijk gezegd. Maar eerst maar de normale, meest voor de hand liggende lezing. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot hoofd des hoeks is geworden. En let op dat er niet maar staat, deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is. Punt. Want als dat er zou staan, betekent het dus dat Petrus zegt, nou ja, hier wordt vervuld deze uitspraak uit Psalm 118... Niet Jesaja 28, zo'n verwijstekst staat er altijd bij, als het over een steen gaat, maar in dit geval is dat niet terecht. Het is inderdaad Psalm 118. Maar dan zou je zeggen, ja, jullie zijn die bouwlieden en jullie verachten deze steen, namelijk de Heer Jezus, je hebt hem verworpen, punt. Wel, dan zou ik zeggen, ja, dat is inderdaad zo, is geen enkel probleem, natuurlijk is dat zo. Maar hij zegt er meteen bij, welke tot hoofd des hoeks is geworden. Dat wil zeggen, dat is al gebeurd. Het verhaal blijft niet met dat de steen door de bouwlieden verworpen is, maar het gaat al veel verder. Petrus zegt dat diezelfde steen inmiddels ook alweer tot hoofd des hoeks is geworden. Dat is het vervolg op het verhaal, die begrijpt u toch hopelijk. Hè? U kent op Psalm 118, hè? Die worden we geacht zo ongeveer uit het hoofd te kennen. Ik ken hem alleen het hoofd in de berijmde versie, geloof ik, maar vooruit. De steen die voor de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd, is tot verbazing der aanschouwers, tot steen des hoofds des hoeks gelegd of zoiets. Hè? Zoiets was het. Ik hou die berijmde versie er altijd in, omdat daar het woord tempelbouwers in gebruikt wordt. Dat lezen wij in Psalm 118 niet dat het daarover gaat. Maar ik zeg er meteen toch maar bij dat men over het algemeen van mening is, op grond waarvan doet nou niet de zaken, maar dat men over het algemeen van mening is dat Psalm 118 een psalm is die geschreven werd en gezongen werd, kortom ontstaan is bij de herbouw van de tempel, bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Het is dus een heel late psalm, om zo te zeggen. En de bouwlieden in vers 22 of zo, zijn dus letterlijk, historisch, degene die bouwden aan de tempel. Het ging dus om de bouw van één tempel. Dat blijkt ook wel, want waar dit schriftgedeelte in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, dat is nogal eens een paar keer hoor, daar blijkt het ook inderdaad over de bouw van een tempel te gaan. Het is niet zomaar een huis, het is inderdaad een tempel. Maar er staat, ik kan het niet elke keer die hele psalm bespreken dus. Hè, maar in de voorgaande verse, dat wil zeggen voor vers 22 van Psalm 118, vinden wij wel degelijk de Heere Jezus aan het woord op de bekende wijze, zoals in zoveel psalmen. Wij vinden de leidende knecht des Heren, al staat die term er natuurlijk niet, maar vinden de Heer Jezus in zijn lijden en zelfs in zijn dood. En we vinden gebed om verhoring, namelijk om opstanding uit de dood. De weg des levens, vers 17. Hè? Vers 17, ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de werken des Heren vertellen. Dat is één van die schriftplaatsen waarin geleerd wordt dat de Heer Jezus na zijn opstanding de werken Gods in het algemeen zou bekendmaken. Hier staat niet meteen bij aan wie. Maar hier staat wel dat dat zou gebeuren. Betekent inderdaad dat verborgene dingen geopenbaard zouden worden. Nou goed. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, vers 18, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Dat betekent uiteraard dat hij opstond uit de dood. Doe mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan en ik zal de Heere loven. De poort der gerechtigheid heet het. Maar de gedachte is dat zijn geloof gerekend werd tot gerechtigheid en daarom stond hij uit de dood op. Dat is het verhaal altijd, hè? Dit is de poort des Heren door welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Ingaan in het nieuwe verbond, ingaan in de nieuwe schepping of hoe het maar heten mag. Dat is trouwens eigenlijk ook het voorhangsel, maar vooruit. En dan, ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en hebt opgewekt uit de dood. en mij tot heil geweest zijt. En dan komt die uitspraak. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot hoofd des hoeks geworden. Tempelbouwers dus. Maar deze steen verwierpen zij. Niettemin is deze steen geplaatst geworden op de top van het bouwwerk, hoofd des hoeks. Niet hoeksteen van het fundament, dat berust op een heel zwaar en nogal noodlottig misverstand. Het is de top van het bouwwerk, hoofd des hoeks. Hoofd is sowieso de top. En hoek is een punt, dus het is de bovenste punt van het bouwwerk, de hoogste steen. En daarmee de meest eervolle plaats. Ook in hiërarchie, hè? In rangorde dus ook. Nou goed. Dan staat er, dit is van de Heere geschied en is wonderlijk in onze ogen. Wij begrijpen er niets van, is het idee. En waar het om gaat lijkt me duidelijk genoeg, omdat het in zoveel nieuwtestamentische schriftplaatsen gezegd wordt. De steen namelijk in het algemeen is Christus zelf, is de Heere Jezus, die verworpen werd door de bouwlieden. De zonen had het ook vertaald kunnen worden. Maar in dit verband vertaal je natuurlijk met bouwlieden. Gaat om de steen, gaat om bouwwerk, gaat om... Dus, hè? En dus vertaalt men met bouwlieden. Maar er staat het normale woord voor zonen, de erfgenamen, de zonen. De erfgenamen van de beloften enzovoorts, aan Abraham. Weet je wel, dat is de term die we in Handelingen dus ook verscheidene malen tegenkomen. De steen die de bouwlieden, de zonen, en daarmee dus uiteindelijk de Joden, daar komt het op neer, verworpen hadden, is geworden tot hoofd van heel het bouwwerk. Is het hoogste punt geworden van het hele bouwwerk. Dus de meest eervolle plaats. En de betekenis ervan is heel duidelijk. Al denk ik dat die best duidelijk wordt wanneer wij eerst enige schriftplaatsen, met name nieuwtestamentische, dus naast elkaar leggen. Dat wil zeggen in elkaar schuiven. Maar zelfs dan is het niet moeilijk. In de eerste plaats, dit schriftgedeelte over de verworpen steen die tot hoofd des hoeks is geworden, die vinden wij vermeld in Efeze 2. Dat lijkt mij om te beginnen de makkelijkste. Efeze 2, waar gezegd wordt dat gelovigen uit de heidenen samen met de gelovigen uit de Joden gebouwd worden tot één tempel. Nou ja, in geestelijke zin dan uiteraard, vanzelfsprekend. Want er staat in Efeze 2 vers 18, want door hem hebben wij beide, zowel Jood als heiden, zoals in de voorgaande verzen staat, hebben wij beiden de toegang door één geest tot de, ook ene, Vader. Zo zijt gij uit de heidenen dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, namelijk deelhebbend aan het huis Gods. Het is jammer dat er huisgenoten staat. In de grondtekst vind je zo'n woord niet, vind je het woord huis ook inderdaad genoemd. En over het huis gaat het verder, vers 20. Namelijk een huis gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Let op, dit is Efeze en dus door iedereen erkende gemeentelijke waarheid. Er staat niks ter discussie, dus gemeentelijke waarheid. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. En niet gebouwd op het fundament van die ene apostel. Hè? Het is dus alle apostelen. En profeten, dat fundament is Christus bovendien, volgens 1 Korinthe, toch? 1 Korinthe 3. En daarna een huis gebouwd op het fundament, een huis waarvan Jezus Christus is. En dan staat er niet het fundament, had ook gekund, maar daar gaat het hier niet over. Maar er staat waarvan Jezus Christus is uiterste hoeksteen. Ik meen dat het woord steen er ook helemaal niet staat, maar vooruit. Het is toch aangehaald uit het Oude Testament, dus het maakt nou ook niet zoveel meer uit. Maar het uiterste is de vertaling van dat Hebreeuwse woord hoofd in Psalm 118. Hè? Het uiterste, het hoofd. Rosh, de eerste. Dus de uiterste hoeksteen, namelijk hij is hoofd des hoeks. Dat is dus een rechtstreekse verwijzing naar Psalm 118... Helaas mis ik de verwijzing nu. Die staat er namelijk niet ondergedrukt. Om een of andere duistere reden. Maar daar gaat het om. En de gedachte is dus dat Christus de uiterste hoeksteen is van heel de tempel, namelijk de gemeente. Daarna staat er ook, vers 21, in welke vertaald met opwelken, omdat de vertalers hardnekkig denken aan het fundament. En denken dat Jezus Christus de uiterste hoeksteen is van het fundament. Maar dat is natuurlijk niet waar. Christus is een fundament, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat erom dat hij niet alleen de eerste steen is van het bouwwerk, namelijk het fundament. Maar dat hij ook de laatste en hoogste steen is van heel het bouwwerk. De top namelijk. Dus waarvan, zegt vers 20, slaat niet op fundament, maar op huis. Waarvan Jezus Christus is uiterste hoeksteen, in welke het gehele gebouw, het gebouw als geheel, bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast, opgroeit, dan wel opgebouwd wordt, tot heilige tempel. En daarna in vers 22 nog een keer hetzelfde, en nu heet het een woonstede Gods in de geest. Dat wil zeggen een geestelijke woonstede Gods, of nog korter een geestelijke tempel. En vandaar tempelbouwers. Als we dat via Psalm 118 zelf niet wisten, wisten we het wel uit dit schriftgedeelte. Nou goed. Waar het dan om gaat, is dat deze officieel erkende gemeentelijke brief, Efeze 2, een belangrijk aspect van gemeentelijke waarheid ontleent gewoon op Psalm 118 en dus gewoon het Oude Testament. Daarna zeggen wij voor de vorm, zeggen erbij, uit Psalm 118 kun je het niet opmaken dat het over de gemeente gaat, maar dat maakt ons niks uit. Uit Efeze 2 kunnen we opmaken dat Psalm 118 over de gemeente spreekt en daar gaat het maar om. En het illustreert schitterend op welke wijze deze gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen zijn. En nog geen halve bladzijde verder in Efeze staat dat ook, dat dat zo is. Welke in voorgaande eeuwen de kinderen mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Door zijn heilige apostelen en profeten enzovoorts. Dus dat is makkelijk genoeg. En dat betekent dus dat als de apostel Petrus in Handelingen 4 melding maakt van de steen die door de bouwlieden veracht is en geworden is tot hoofd des hoeks, dan zegt Petrus dus inderdaad al dat de Heere Jezus geworden is tot hoofd van de gemeente. Bestond die dan al? Ja, die bestond al uit 5000 man inmiddels. Maar dat is een paar versen tevoren gezegd, die bestaat. Die gemeente. Natuurlijk zijn er dan die zeggen, nou ja, dan zijn er kennelijk twee geestelijke tempels en twee gemeenten. En dan is de Heere Jezus zowel de topsteen van het ene gebouw als ook van het andere. En daar verlaat ik altijd de discussie. Want ja, dat heeft natuurlijk weinig zin meer om daar verder op door te praten. Natuurlijk gaat het hier over precies hetzelfde. Ik kan trouwens niet missen, want alsof dit nog niet argument genoeg is, denk ik dan altijd maar. Want ik denk dat het belangrijkste citaat van Psalm 118 in het Nieuwe Testament niet eens is die van Efeze 2, hoewel ik die geneigd ben altijd als eerste te noemen, maar het is die van Matteüs 21. Nou ja, daarna hebben we altijd nog, wat hebben we nog meer? Marcus 12, Lucas 20, Romeinen 9, dat is ook wel heel sterke trouwens, en 1 Petrus 2. En al die schriftplaatsen, wordt zo achter, er staat er bij u ook ondergedrukt, dus dat hoef ik niet allemaal op te schrijven hoor. Dat doe ik ook niet. Ja, makkelijk genoeg. Nee, je moet ze een keer checken. En als er een verkeerde bij staat, moet je hem doorstrepen. En als er een mist, schrijf je er een bij. Dat scheelt een boel werk. Maar in elk geval, de belangrijkste citaat van Psalm 118 is inderdaad in Matteüs 21, want er staat iets heel bijzonders bij. Dat is namelijk een van de weinige keren dat de Heere Jezus een oud-testamentisch schriftgedeelte verklaart. En hij doet het terloops, dat wil zeggen in het voorbijgaan. Valt niet erg op, staat een beetje buiten het verhaal, maar niettemin, hij haalt hem aan. Dat wil zeggen, de Heere Jezus citeert die psalm en geeft er meteen commentaar op. Alleen het commentaar wat hij geeft op Psalm 118 wordt geacht commentaar te zijn op de voorgaande gelijkenis. Het wordt ook geacht de clou te zijn van de voorgaande gelijkenis. Namelijk, dat is de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. U weet wel, de heer des huizes had een wijngaard. Nou, enzovoorts. En verhuurde die aan landlieden, vers 33. En hij reisde zelf buitenslands. En toen de tijd der vruchten genaakte, zond hij de dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En die dienstknechten werden allemaal geslagen en gedood enzovoorts. Dat wil zeggen, de profeten werden gedood. Hè? Dat is eigenlijk het idee. Hè? En dan gebeurt een paar keer. Vers 37. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende: ze zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkaar: deze is de erfgenaam, komt en laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. Voor de goede orde, degene die snel zijn, die denken, die zoon is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Dat is waar. En er zijn er die zeggen, zie je wel, dan was hij al de zoon toen hij gezonden werd. En voordat hij gedood werd, dan moet ik zeggen, dat is een misverstand. We hebben hem niet helemaal goed gelezen. Want de gedachte is juist, hij is de erfgenaam en als we hem doden, dan krijgen wij de erfenis. Met andere woorden, de zoon die hier genoemd wordt, had de erfenis nog niet gekregen. En dat is wat ik altijd zeg. Toch? Ik heb niks, geen bezwaar tegen de term zoon van God. Ter aanduiding van de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling. Als men me niet denkt dat daarmee hij dus zijn eeuwige hemelse goddelijke positie bereikt heeft. Want dat is niet het geval. Dat moest nog gebeuren. En zo wordt het hier ook verklaard. Deze zoon moest nog erven. En die landlieden zeiden, als wij hem nou om zeep helpen, dan erven wij. En dat is precies wat Caiaphas zei in Johannes 11, is het, meen ik. Die zei, als we hem laten geworden, dan neemt hij het hele volk van ons over. Dus als wij hem doden, dan houden wij onze plaats in ons volk. Dat is bijna letterlijk dit. Nou goed. Goed, hem nemende wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. In de praktijk werd de Heer Jezus buiten Jeruzalem gebracht. Maar de wijngaard is nu wel een beeld van Israël. Goed. Toen was de vraag aan het eind van het verhaal. Wanneer dan de Heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? En het antwoord was, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. Doen verloren gaan, staat er eigenlijk gewoon maar vooruit. Hij zal een kwade dood aandoen en hij zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. En het antwoord wat de Heer nu zou moeten geven is, ja, of die vraag correct beantwoord is. Of het zo zal gaan. Dat antwoord geeft hij ook in vers 43. Namelijk, daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods, want de wijngaard is, zeg ik, zijn net algemeen Israël, maar feitelijk, als ik het specifiek zeg, dan zeg ik, de wijngaard is het verbond der belofte aan Abraham. De wijngaard belooft wijn, namelijk het bloed des Nieuwe Testaments. De wijngaard belooft eeuwig leven, namelijk, en is als zodanig een uitbeelding van Abraham, een belofte aan Abraham, en daarna van het volk wat van Abraham afstamt, aan wie deze beloften zijn toevertrouwd, deze verbonden der belofte, Romeinen 3, et cetera. Niks moeilijks aan. Maar er staat nou, daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods, de wijngaard, van u de landlieden, het wordt gezegd tegen de schriftgeleerden, de fariseeën of wie het maar waren, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat wel zijn vruchten voortbrengt, uiteraard. En dat betekent dus inderdaad dat het koninkrijk Gods dan wel de belofte van dat koninkrijk, want daar komt het op neer, terecht zou komen inderdaad bij een ander volk. En dat andere volk zou zijn vruchten voortbrengen, zou namelijk koninkrijk Gods voortbrengen, dus. Het is wat snel gezegd en daarom iets onnauwkeurig, maar ik neem aan dat u begrijpt waar het over gaat. Het is gewoon het verhaal over dat de zaligheid van de Joden zou worden weggenomen en gegeven aan, laten we maar zeggen, de heiden in het algemeen, dan voor het gemak. Maar ook hier zit u, vers 42, het verhaal over de steen die de bouwlieden verworpen hebben. In een vers wat je er gewoon tussenuit kunt halen, daar merk je niets van. Nou ja, dan zult u zeggen, maar in het volgende vers, vers 44, gaat het toch weer over de steen. Dan zeg ik ja, maar dat is niet meer de verwijzing naar Psalm 118. Dat is de verwijzing naar andere oud-testamentische profetieën over de steen. Namelijk, wie op deze steen valt, die zal te pletter vallen, verpletterd worden. En op wie hij valt, dien zal hij vermorzelen. Maar dat staat allemaal niet in Psalm 118, dat staat in andere schriftgedeelten. Dus je mist vers 42 niet echt. En de aardigheid is dat als de Heer in vers 43 zegt, het koninkrijk God zal van u weggenomen worden en aan een ander volk gegeven, dat zijn vrucht zal voortbrengen, is dat commentaar op zowel zijn eigen gelijkenis, als op de uitspraak uit Psalm 118. Gaat gelijk op. Het zijn eigenlijk dus twee gelijkenissen. Eén van de Heer zelf, één ontleend op Psalm 118. Dat maakt het leuk, want als ik dus toch zeg, dit is een schrift, hier vind je een schriftplaats waar de Heer een oud-testamentische uitspraak verklaart, dan is dat nog maar half waar, want men kan ook wel verdedigen dat hij niet een oud-testamentische uitspraak verklaart, maar gewoon zijn eigen gelijkenis. Hebben jullie die? Zo bedekt gebeurt het.
Als ik nou goed begrijp, dan is de Heer de ware wijnstok en Abraham de wijnstok. En het volk de ranken.
Ja, daar heb ik niks over gezegd, broeder. Maar u hebt groot gelijk, zo is het, ja. Ja. Abraham is de wijnstok. De ware wijnstok is het zaad van Abraham dus eigenlijk. Want de belofte aan Abraham zijn eigenlijk belofte aan het zaad van Abraham, met welke is Christus. Dat klopt precies. En degene die in Christus het zaad van Abraham geloven, zijn de ranken. Ja. Niet de natuurlijke afstammelingen. Want als ze niet blijven in de wijnstok en geloven in Abraham, in het zaad van Abraham, in de belofte van God, zouden ze worden afgesneden en geen vrucht dragen. Dat is de strekking inderdaad van de gelijkenis van de wijnstok in de nacht dat hij verraden werd. Hè? In handeling in Johannes 15. Dat is inderdaad correct, ja. Dat is heel gedetailleerd. Zo. Maar goed, waar het mij nou om gaat, is dat hier de Heer Jezus deze uitspraak uit de psalm aanhaalt en daarna zijn gelijkenis verklaart, daar hebben we geen moeite mee, maar daarmee tegelijkertijd op wat bedekte wijze, maar toch zeer goed herkenbaar, Psalm 118 verklaart. En al gewoon zegt, koninkrijk zal van u worden weggenomen en aan een ander volk gegeven worden. En voor alle duidelijkheid, er staat, als de overpriesters en fariseeën, vers 45, deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. Dat wil zeggen, zij waren die bouwlieden. Dat begrepen zij in elk geval. En wij begrijpen dat ook. De gedachte is namelijk simpelweg dat de zaligheid als zodanig, het koninkrijk gods, of hoe je het maar noemt, zou worden weggenomen van het Joodse volk. Officieel en gegeven worden aan een ander volk. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. En dat is wat Petrus dus eigenlijk zegt, vervuld zijnde des Heilige Geestes, wat Petrus zegt met woorden uit Psalm 18 tot de Joodse Hoge Raad in Handelingen 4. En het betekent dus dat als Petrus zegt, deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot hoofd des hoeks geworden is, dat dus deze profetie uit Psalm 118 al vervuld is. Althans, in beginsel. Daar gaat het maar om. Er wordt nog steeds vervuld overigens. En dat zal ook altijd zo blijven. Dat wil zeggen, hij is de top van dat bouwwerk. Maar het is ook wat de Heer Jezus zei als commentaar op precies hetzelfde schriftgedeelte. Zodat je inderdaad niet in Handelingen 28 terechtkomt. Maar uiteraard in dit geval in Psalm 118. Het is gebeurd. En de Heer zegt het zo, Petrus zegt het zo in Handelingen 2, Paulus zegt het zo in Efeze, wat was het, 2, hebben we zojuist gezien. Petrus zegt het zo in 1 Petrus 2, als ik me goed herinner. En dan zegt het er ook precies zo bij. Maar als ik dan toch ergens anders naartoe zou gaan, naar een ander citaat van dezelfde Psalm 118, zou ik toch eerst even kiezen voor Romeinen 9... Want in Romeinen 9 tot en met 11 gaat het immers over de vraag, hoe zit dat dan met Israël? Of hoe is het dan met het Joodse volk? Want zoals ik altijd zeg in Romeinen 8, spreekt de apostel over de gelovigen van onze bedeling, zal ik maar zeggen, of in ieder geval de gelovigen onder het Nieuwe Testament, die deel hebben aan de opstanding van Christus, die deel hebben aan een nieuwe mensheid en aan een nieuwe schepping. En hij zegt van hen, van die gelovigen, dat wij dan kinderen God zijn en dus erfgenamen Gods, dat wij geroepen zijn tot aanstelling tot zoon, tot zoonstelling, vanwege erfrecht enzovoorts. En dat Christus de eerstgeborene zou zijn onder vele mede-erfgenamen, broederen namelijk. Waarna de vraag zou zijn, hoe kan dat nu, want dat is toch wat aan Israël, dan wel aan het Joodse volk in het bijzonder beloofd is. En dan krijgen we dus hoofdstuk 9 tot en met 11, waarin de apostel eerst zegt, zo is het inderdaad, want die Israëlieten, Wel, voor hun was bestemd de aanstelling tot zonen, dus Romeinen 9 vers 4. Aanstelling tot zonen, erfrecht enzovoorts, eerstgeboorterecht. En dus priesterschap, tempel, we hadden het erover, een tempel. Priesterschap, eerstgeboorterecht. Nou goed, was inderdaad aan Israël beloofd. En de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God, godsdienst, het God dienen, priesterschap dus. En de beloftenissen enzovoort, het is inderdaad aan Israël beloofd. Maar dan zegt de apostel, ja, dat kan wel zijn, maar nou is de volgende vraag, wat is nou eigenlijk Israël? En hij zegt, ja, dan zitten we met het probleem dat niet allen Israël zijn die uit Israël zijn. Dat wil zeggen, er zijn er wel velen die van Israël afstammen. Maar dat maakt hen in Gods ogen nog niet tot Israël, want het is geen kwestie van afstamming. Dat wordt nou uiteengezet. Ga niet op de details in, maar algemene gedachte. Gaat niet om afstamming, gaat er maar om aan wie God het beloofd heeft. En het antwoord is, en wie heeft het beloofd? Wel, aan gelovigen. En dan zijn we terug bij de voorgaande acht hoofdstukken. Aan gelovigen, die zouden daar een deel krijgen. Hoe zit het dan met het Joodse volk? Want het is toch tot hen gezegd. Dan zegt de apostel, ja, dat kan wel wezen, maar er is heel wat gezegd in het Oude Testament. Namelijk, over die kwestie van het Joodse volk en van de gemeente en dus van de steen en al dat soort zaken meer. En daar in Romeinen 9 haalt de apostel dus ook inderdaad een steen aan. Hij is misschien niet meteen uit Psalm 118. Ja, daar wordt erbij genoemd. De commentatoren nemen altijd die uit Jesaja 28 en die uit Psalm 118 in één keer. De ene is over een kostelijke steen in Sion, dat is Jesaja 28. En de andere is die steen als hoofd des hoeks, die eerst verworpen werd door de bouwlieden uit Psalm 118. Dus is een goede reden om ze naast elkaar te leggen. In vers 33 wordt een steen genoemd en vers 32 al, waar staat dat Israël zocht uit de wet gerechtvaardigd te worden en nergens anders uit. En daarmee hebben ze zich gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven is, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Dat is... En vervolgens, en ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Die laatste uitspraak in elk geval is ontleend aan Jesaja 28. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, of zal niet haasten, zal er niet bij vandaan hollen, betekent dat. Of beter nog, zal erop bouwen, want dat is eigenlijk de gedachte. En verder, de steen des aanstoots, de rots der ergernis, is kennelijk, maar dat is nou, het is geen letterlijk citaat, maar is kennelijk ontleend aan de Psalm 118. Maar daar staat het anders. Psalm 118 zegt, de steen die de bouwlieden verworpen hadden. En Paulus zegt, het is een steen des aanstoots, een rots der ergernis. En daarmee trekt hij inderdaad, in dit geval Psalm of Jesaja 28 en Psalm 118 samen. Want het leidt natuurlijk geen twijfel dat die steen zo zonder meer de Heer Jezus Christus is. Ik blader even snel naar Jesaja 28 om te kijken wat er precies staat. Er staat in Jesaja 28 vers 16. Daarom al zo zegt de Heere Heere, zie ik leg een grondsteen in Sion. Een kostelijke hoeksteen die wel vast gegrondvest is. Wie gelooft zal niet weghollen. Want zo zou je het dan vertalen. En zoals Paulus hem interpreteert zegt hij, het is een steen des aanstoots. Omdat er zijn die niet geloven. En er dus inderdaad wel degelijk bij vandaan hollen. Zich de steen de rug toekeren enzovoorts. En zo interpreteert Petrus het trouwens ook in 1 Petrus 2. Maar de aardigheid is dat wij via de woorden van de Heer Jezus gewoon rechtstreeks leren dat het verhaal van die steen uitdrukking geeft aan de ene kant aan het ongeloof van het Joodse volk, maar aan de andere kant dat die steen door een ander volk geaccepteerd zou worden. Dat wil zeggen, men zou erin geloven, is de gedachte. Nee, het is interpretatie van de apostel Paulus. Er staat de steen die de bouwlieden verworpen hadden. En het wordt geïnterpreteerd als een steen des aanstoots. Men is erover gestruikeld, maar hij trekt daarbij meerdere schriftgedeelten bij elkaar. Dat is het probleem eigenlijk. Ja. Ja. En verder, ja. En verder, in bijzonder ook vers 27, maar nou praat ik over mijn tijd heen. Dat zetten we niet meer op een band, dus. Hè. Praat ik over mijn tijd heen. Het zit ook in vers 27, maar die vermijd ik altijd een beetje. Omdat dat vers zo geleden heeft onder de vertaling. Dus het is niet helemaal duidelijk, maar er staat. Nu toch over de tijd heen praten en jij de vraag stelt, ben jij verantwoordelijk. Dus dan kan ik het rustig doen. Dat zijn die woorden van. Laten we ons verheugen en verblijd zijn. Vers 24. Och Heere, geef heil. Och Heere, geef voorspoed. Dan. Je kunt ook zelfs lezen. Och Heere, geef Jezus. Maar vooruit. Heil. Maar vooruit. Vers 26. Gezegend zei hij die komt in de naam des Heeren. Dat was wat men riep. Ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. De laatste dag van de 69 weken van Daniel. En u weet, het is nooit verder gekomen dan die olijfberg eigenlijk. Dat is immers al uitbeelding van gemeentelijke waarheid. Dat heb ik ooit wel eens een keer ergens verteld. Dus dat moet maar duidelijk zijn. En dan, de Heer is God die ons licht gegeven heeft. Bindt het feestoffer met touwen. Tot aan de hoornen van het altaar staat er dan. Maar dat is eigenlijk niet goed uit te leggen. Want de gedachte is dat men samen zou komen, vertaald met binden, dat men samen zou komen tot het feest, niet tot een offer. Het woord offer is trouwens ingevoegd. Bind het feest. Maar de gedachte is, men zou samenkomen, dus binden, bijeenkomen, tot het feest, met touwen. Maar wat hier vertaald is met touwen, is elders takken van bomen, boomtakken. Ineengevlochten takken. Dat is wat het is. En dat is precies wat inderdaad op de, bij de intocht in Jeruzalem gebeurde. Men zwaaide immers met die takken. In elkaar gevlochten takken. Die in elkaar gevlochten takken. Het kan ook zijn in elkaar gevlochten vezel. Dan wordt het touw. Maar normaal gesproken zijn het in elkaar gevlochten takken. Die zijn sowieso een uitbeelding van de gemeente als eenheid. Samengebonden tot één geheel. Maar de vertaling is, zoals gezegd, wat ingewikkeld. Maar het is de uitbeelding, het is de beschrijving van wat de dag van de intocht in Jeruzalem gebeurde. Maar dat is juist de uitdrukking van gemeentelijke waarheid. Waarbij ook uitdrukkelijk staat dat de fariseeën enzovoorts de Heer vermaanden zeiden, laat ze toch zwijgen, al die lui. Zeg er toch wat van, enzovoorts. Want het was niet zo dat het hele volk achter hem aanliep, het waren alleen degenen die in hem geloofden. Tot verbazing der aanschouwers. Toch? En dat is precies waar het in onze dagen om gaat. Namelijk dat het Joodse volk als volk onder leiding van het Sanhedrin, de Hoge Raad, onder leiding van de Hoge Priester, wie het dan ook maar geweest mag zijn, onder leiding zelfs van heel het Hoge Priesterlijke Huis, want zo staat het in Handelingen 4. Ze hebben de Heer verworpen, daarmee verliezen zij de wijngaard en die wordt gegeven aan een ander volk. Of andersom, de Heer Jezus wordt als hoofd des hoeks gegeven aan een, laten we zeggen, een andere tempel, als je het zo mag zeggen. Is niet helemaal terecht natuurlijk als ik het zo zeg. Maar het gaat erom dat de Heer Jezus wel degelijk een ereplaats zou krijgen. De belangrijkste plaats inneemt in het bouwwerk, maar niet door de Joden. Daarom, van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen, wordt er dan gezegd. Ja, precies. Het ontgaat de Joden hoe dat nou in zijn werk gaat. Maar het is wat hier wel degelijk al aangehaald wordt. En het wordt al hier dus eigenlijk al verklaard vervuld te zijn. Niet alleen dat de Joden hier opnieuw, het Joodse volk als zodanig, de Heer Jezus verwerpt en de steen verwerpt. Maar tegelijkertijd wordt gezegd, hij is reeds tot hoofd des hoeks geworden. Het bouwwerk is misschien nog niet zo groot, nu het nog maar 5000 man zijn. Maar dat is uiteraard een kwestie van tijd. Daar gaat het om. Dat wij dus deze waarheid vanaf het allereerste begin vinden. In handelingen, maar ook al natuurlijk daarvoor via de woorden van de Heer Jezus lijkt me duidelijk genoeg. En dat is ook de reden waarom deze term steeds herhaald wordt. De Heer Jezus verklaarde hem en daarna wordt hij aangehaald door Petrus en door Paulus in hun geschriften. En daar gaat het maar om. Maar daar moeten we het helaas bij laten, want het is weer de hoogste tijd. En dan heb ik nog niet eens gezegd dat die kreupele man natuurlijk... Die kreupele man is de uitbeelding van dat andere volk waaraan het koninkrijk zou gegeven worden. Maar goed, dat is typologie, dus dat hoef je niet meteen te geloven. Maar zo zit het eigenlijk wel natuurlijk. Hij was kreupel en werd genezen. Hij was blind geboren en werd genezen. En zo, dat is steeds hetzelfde verhaal. Dus de aardige, die man stond daar midden bij het Sanhedrin, stond er ook in het midden samen met Petrus en Johannes. En van Petrus en Johannes zeg ik altijd, als je die twee samen ziet, zijn ze samen een beeld van de gemeente uit Joden, Petrus, en uit 10 stammen van Israël, Johannes, dan wel heidenen, enzovoorts. Maar in het midden stond die ene kreupele man die genezen werd, en dat is hem. Dat is de gemeente. Tot stand gekomen uit gelovigen uit de Joden, Petrus, en gelovigen uit de heidenen, Johannes. Dat is allemaal bij elkaar. Dus typologie, ik persoonlijk vind het heel sterk. Maar ik ben me bewust dat je het natuurlijk niet als argument voor leerstellige waarheid mag gebruiken. Maar een schitterende illustratie is het uiteraard wel. Daar zullen we het bij laten, we zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader voor de rijkdom van uw woord. En wij danken u voor de eenheid van dat woord ook. Dat alle profeten van ouds gesproken hebben over de Heer Jezus Christus door wie de zaligheid is. We mogen zien, Vader, dat de zaligheid inderdaad is in geen andere. Dat we slechts door hem tot u kunnen naderen. En dat er inderdaad maar één middelaar is tussen u en de mensen, wie zij ook zijn. Wij danken u dan dat we met vrijmoedigheid tot u kunnen en mogen naderen. Dat we deel hebben gekregen aan de naam van de Heer Jezus Christus. Aan de kracht die in hem is, aan het leven dat in hem is. Kortom, dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en zelfs in de hemel. Wij danken u dan ook dat we ook nu uw woord mochten openen. We mogen zien de rijkdom van dat woord. Dat door alle profeten gesproken wordt over de zaligheid aan ons geschied. En in het bijzonder over onze tegenwoordige bedeling. Waarin u in het verborgene uw gemeente van eerstelingen verzamelt uit al de volkeren voor uw naam. En zodoende ook uw beloften aan Israël en in het bijzonder aan Efraïm vervult. Wij danken u voor het voorrecht daartoe te mogen behoren. Dat wij deel hebben gekregen aan dat leven wat er is in Christus en wat tot ons gekomen is door uw woord. Wij danken u dan voor deze avond en bevelen ons bij u aan. Wilt u ons dicht nabij zijn? En wilt u ons alles geven wat wij nodig hebben om te komen tot kennis van u, tot kennis van Christus en tot kennis van de kracht van zijn opstanding. Amen.